Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
So the future of our country and indeed our civilization is at stake on November 3rd. I'm the only thing standing between the American dream and total anarchy.
Democracy was never meant to be transactional. You give me your vote, I make everything better. It requires an active and informed citizenry. So I'm asking you to believe in your own ability, to embrace your own responsibility as citizens, to make sure that the basic tenets of our democracy endure. Because that's what's at stake right now, our democracy.
Under this administration, authoritarianism has taken root in our country. I and my family, and many of yours, know the insidious way authoritarianism destroys democracy, decency, and humanity. Nero fiddled while Rome burned. Trump golfs.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Rondom de presidentsverkiezingen van volgende week spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment, over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer en ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Casper, jij wilde gisteren Radio Amerika wel opnemen via de telefoon vanaf een rally van Trump, als ik het goed heb begrepen. En nu zit je gewoon thuis, klopt dat of niet?
Ja, dat klopt. Omdat ik dacht eigenlijk dat we gisteren zouden opnemen. En toen was ik in Lancaster, Pennsylvania. Ik ga toch nog even een keer naar zo'n Trump rally. Om even te kijken, zijn dat nog steeds zulke spektakels? Wat zegt de president daar natuurlijk? En misschien ook wel een beetje vanuit de vraag. Misschien zijn ze er straks wel niet meer, de Trump rallies. Het is nog spannend, de verkiezingsuitslag. Maar het was misschien wel een van de laatste. Dat is een mogelijkheid. Dus ik wilde dat echt graag nog even een keer mee, graag een keer meepakken.
Ja, ik heb in 2016 op dezelfde manier zo'n Trump rally bijgewoond. Toen dacht ik ook van, nou ja, als hij niet wint, dan is dit toch een kandidatuur waar nog heel lang over wordt gepraat. Dus ik had ook mijn perskaart bewaard en zo. Maar ja, prompt won hij en begon hij ook rallies te houden alsof het elke maand verkiezingen was. Dus en wie weet.
Nou, dat was gisteren trouwens ook, hoor. Dat was echt het maf is, elke keer als je weer Trump luistert, hij is 4 jaar president geweest, maar hij gedraagt zich als de uitdager, als het ware, die zich moet invechten. Als je dat zou horen, dan zou je niet doorhebben dat er iemand staat die al aan de macht is. En ook weer trouwens enorme opkomst. Het zat mutvol, je kon er niet meer bij. Het was koud, het was regenachtig. Dus Pennsylvania liep echt wel warm weer voor Trump, wat ik gisteren kon zien.
Ja, en nou ja, die hoge opkomst en die grote belangstelling, die heeft misschien te maken met het thema van deze week. Want deze week gaan we kijken naar het luchtige verkiezingsthema, het einde der tijden. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gaan al decennia lang gepaard aan apocalyptische retoriek over het immense belang van de verkiezingen en de onvoorstelbare gevolgen als de andere kant wint. Maar dit keer lijkt het ook alsof het eindtijdgevoel extremer is dan ooit. En we kwamen op dit thema omdat Casper vorige week aan het einde van de uitzending vertelde dat de stemming in Washington zo voelt. En ik moest daaraan denken toen ik sprak met een vriendin, dat was ook afgelopen week, die naar Nederland is geëmigreerd vanuit Georgia. En zij vertelde over haar familie en ze zei dat die echt als een soort van in een bunker leeft en mentaal ook totaal nieuwsverslaafd is. het moeilijk vindt om het huis uit te gaan, om aan andere dingen te denken. En haar familie denkt echt letterlijk, zegt ze, dat ze doodgaan als Trump wint. En is ontzettend, ontzettend gespannen. Beleeft dit als een moment wat hun, hun toekomst gaan maken van hen en hun kinderen en hun kleinkinderen zijn ontzettend gespannen. En ja, dat gevoel van die eindtijd, dat leefde bij hen in ieder geval ook, leek het echt heel sterk en ook heel fysiek.
Ja, dat is, ja, ik heb hetzelfde wel een beetje. Ik denk niet dat er iets met me gebeurt als afhankelijk van de uitslag. Maar dat gevoel dat er een soort moment aan het komen is waarna alles anders wordt of misschien wel kapot gaat of waar inderdaad waar je mee omgaat, word je mee besmet. Het is ook een beetje dat Amerikaanse denken in alsof het een soort epische strijd is met helden en schurken. Echt een beetje de televisiedrama manier van naar verkiezingen kijken. Maar het zit hier echt in de lucht, dat gevoel van apocalyps. Ik kreeg net nog, voordat we gingen praten, Rutger, de New Republic binnen. Die heeft een rubriek en dat is die heet Apocalypse Soon. En dat zijn zeg maar, dat is hun rubriek voor alle coverage over de verkiezingen die gaat over wat hierna komt. En een stuk van vandaag was: the whole world is on the ballot. Dus de hele wereld, daar wordt over gestemd. En dan combineren ze wat er met de Amerikaanse democratie gebeurt met wat er met de planeet gebeurt. Dus een gevoel van eindtijd, dat zit er hier echt wel een beetje in.
Ja, dat sluit ook wel een beetje aan trouwens. Ik heb in zitten lezen voor deze uitzending en ik kwam een artikel tegen van Vox uit 2016 en dat heette It's Armageddon Again. Dus kennelijk is dat toch echt iets wat de hele tijd terugkomt. Dat zeggen de media dan, die nemen dat soms ook maar op de hak. Er is een lange geschiedenis van. Ik heb dat nagelezen. Ronald Reagan is daar een grote naam in. Tot de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk zo dat het gevoel van de Amerikaanse verkiezingen veel was dat er een strijd was om de politieke werkelijkheid van het land en de politieke toekomst. Maar dat wel concreet gebonden was aan economie, aan andere keuzes van het land en niet een bredere betekenis kreeg die echt met ondergang te maken had. En dat kwam daarna wel. En er zitten twee hoofdstromen in als ik dat zo lees. De ene is religieus. Apocalypsretoriek, die heeft zijn origine in het prilste begin van de VS. Dat waren Puriteinse kolonisten. Die kwamen naar Amerika en zagen dat als het Bijbelse stad op een heuvel. Hebben ook heel erg sterk een culturele beleving van de terugkeer van Jezus. Veel evangelicals geloven daarin. Zoeken daar aanwijzingen naar. En politici die laten daar soms, die maken daar dan ook hints naar. En een tweede poot is economisch. Friedrich Hayek schreef in 1944 The Road to Serfdom, zo'n economisch boek wat heel erg wordt gezien als een wegbereider van liberalisme, neoliberalisme. En Friedrich Hayek die schreef daarin dat elke vorm van economische planning door de overheid, dat het uiteindelijk een weg is die leidt tot slavernij en totalitarisme. En hij schreef het natuurlijk daar maakte hij een hele brede analyse van. Maar dat kernidee is heel erg opgepikt door Republikeinen en door Reagan. Reagan werd daar sterk door beïnvloed. En die twee stromingen, dat religieuze en dat economische, dat bracht Reagan samen en ook in zijn retoriek. En hij begon daarmee in...
Het verbaast me trouwens niks, Rutger, dat het de televisieacteur die president werd, degene is die dat apocalypse-denken het Amerikaanse discours in heeft gebracht. Dat is natuurlijk eigenlijk, dat ligt wel voor de hand. En volgens mij is Amerika daar sindsdien niet meer van afgekomen. En alleen het maf is dat idee van deze verkiezingen gaan over de toekomst van de democratie, die, zoals je net beschreef bij Hayek, is nu... Eigenlijk speelt dat thema nu weer op, maar dan op een andere manier. Het idee is dat als Trump nog 4 jaar krijgt, dat het einde van de Amerikaanse democratie zou kunnen inluiden. Dat al zijn gemorrel aan de rechterlijke macht, zijn zaaien van wantrouwen tegen het electorale proces, de hele manier waarop hij het office of de baan van de president eigenlijk gebruikt als een persoonlijk verdienmodel. Er is echt grote vrees hier voor inderdaad dat nog via Trump de Amerikaanse democratie krakend tot stilstand gaat brengen. Weet je, de stapel boeken die hier op het bureau ligt inmiddels, het heet is Trumpocalypse, How Donald Trump Destroyed the Presidency. Dus ook in de liberale hoek, als het ware, is dat eindtijdgevoel inmiddels diep ingedaald.
Ja, en dat eindtijdgevoel, ik zal daar een paar citaten tegen aangooien om de smaak daarvan een beetje weer te geven. Zelf ging Reagan, die kwam op het nationaal podium in 1964 voor het eerst. Daarin werd hij echt een nationale ster. Dat was een jaar waarin de Democraten, die hadden een verkiezingsspot waarin werd gesuggereerd dat als de Republikein Goldwater de verkiezingen zou winnen, dan zou die een kernoorlog beginnen. Die hadden een spotje waarin een klein meisje werd opgeblazen door een atoombom. En daaroverheen hoort je dan: "All of God's children can live or go into the dark." En Reagan had zelf zijn eigen apocalyptische toespraak, want die had dus die toespraak op die Republikeinse conventie. Nou, hij kan heel erg goed spreken natuurlijk. En hij zei onder meer: "We will preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we will sentence them to take the first step into 1,000 years of darkness." Nou, dat is natuurlijk onvoorstelbaar dat je zulke retoriek gebruikt als 1,000 jaren duisternis als de tegenstander wint. Maar dat was heel erg toch een soort wegbereider. En in de verkiezingen van 2016 heb je dan Ben Carson, een kandidaat, zei: "This nation is over as we know it," als de Democraten zou winnen. Ted Cruz, die vertelde: "We naderen de rand van een klif en de tijd om de zaken te redden is volgens mij niet lang. We hebben een paar jaar om het land om te keren of te gaan de klif af naar vergetelheid." Maar dat is dus echt, dat bereikt heel erg grote hoogte. Jij noemde dat het einde van de democratie. Dat wordt heel erg letterlijk genomen, toch? Dat de Amerikaanse democratie afgelopen is als Trump nog een keertje wint.
Ja, en er zijn mensen die dat niet eens, er is een conservatieve stroming die dat niet eens betreurt. En gewoon, ze noemen zich postliberalen vaak. En ze zeggen: "Luister eens, ja, elk systeem raakt op een gegeven moment op zijn eind. En we hebben er 4 eeuwen mooi veel lol van gehad, maar inmiddels is het vastgelopen en is het tijd voor wat nieuws." En dat nieuws, wat erg draait om inderdaad een president als Trump, hoeft het niet eens zelf te zijn. Er kunnen natuurlijk anderen komen op een gegeven moment die erg veel macht in zichzelf in zijn handen heeft en wordt omringd door juristen die vinden dat een president inderdaad ongebreidelde macht moet kunnen hanteren. Dus je ziet als het ware soort de kiemen van een postliberaal of autoritair model hier ontstaan. Of dat echt de toekomst van Amerika is, dat is natuurlijk de cliffhanger. Dat zien we weer in volgende episodes. Dus het filmische zal er altijd blijven. En er is nog een groep eigenlijk waar we het over moeten hebben, die bang is eigenlijk voor apocalyps en het einde der tijden. En dat zijn de jonge kiezers, de jonge progressieve kiezers. Die vrezen het einde van de wereld door een klimaatcatastrofe waar niks aan gedaan wordt als Trump herkozen wordt. Dus ja, iedereen kijkt als het ware naar een soort afgrond en ziet daar voorbij een vorm van duisternis.
Ja, want dat zijn dan die angsten aan de linkerkant, de jonge democraten met name, die een einde van de wereld zien als Trump nog een keertje wint door klimaatverandering. De meer oudere liberalen, zou je kunnen zeggen, die erg bang zijn voor het einde van de democratie. Rechts heeft die angst ook. Ik noemde net al die angst van evangelicals voor de eindtijd en het zoeken van tekenen daarin in het heden. Maar er is ook een angst in de Republikeinse partij voor een culturele oorlog die wordt verloren, waarin de Democraten de culturele waarden van Amerika gaan ondergraven en ook gaan omvolken. Er is grote angst in de Republikeinse partij dat via immigratie de Democraten het land willen veranderen. En dat heeft dat idee gevoed dat verkiezingen een soort Flight 93 election zijn. Dat is een analogie die bedacht is door een conservatieve denker in Californië, waarbij de verkiezingen worden voorgesteld als een moment waarop de cockpit moet worden bestormd, omdat anders het land voor altijd verloren gaat. En dat heeft ook te maken met demografische trends die de Republikeinse partij in zijn nadeel ziet lopen. Dus de Verenigde Staten die veranderen, waarin het kernelectoraat van de Democraten groeit en het kernelectoraat van de Republikeinse partij krimpt. En daarom is dat gevoel in die Republikeinse partij van die ramp, van die eind tijd en die enorme betekenis van elke verkiezing ook zo groot.
Overigens is het interessant, er zit ook in de, niet in de Trump-Republikeinen, maar in de soort schil rondom de Republikeinse partij heen, die zich niet helemaal thuis voelt in de huidige stroom, zit juist het idee dat ze die demografische verandering van Amerika kunnen aangrijpen als kans om de Republikeinse partij opnieuw uit te vinden. Als de combinatie van een soort sociaal-conservatieve partij die economisch wel progressief is. En ze hebben het idee, en dat is niet uit de lucht gegrepen, dat er veel niet-witte Amerikanen zijn die net zoals als de huidige Republikeinse partij gewoon sociaal-conservatief zijn als het gaat bijvoorbeeld om abortus of de rol van religie belangrijk vinden. Op de Trump rally gisteren sprak ik met een vrouw die uit de Dominicaanse Republiek kwam. En die zei, ja, weet je, bedoel, Trump is de kandidaat van God daarom stem ik op hem. Dus het idee dat die etniciteit een soort automatisch richting de Democraten leidt, dat staat wel een beetje op de helling.
Ja, dan moeten natuurlijk wel de thema's van de Republikeinse Partij er ook op aansluiten. En inderdaad, met het thema God hebben ze de Hispanics bijvoorbeeld, die daar sterk op aanslaan. Economische vrijheid zou ook breed aanslaan, maar dat thema waar Trump erg op richt, ja, daarmee heeft hij toch het gevaar dat als hij zich erg richt op die witte kiezer, dat wel in het nadeel van die partij werkt. Maar goed, hij...
Wat ik me trouwens afvraag, we hebben het er nu over voor deze podcast, het einde der tijden. En wat ik zeg, het, aan de ene kant is het heel reëel. Mensen spreken erover, mensen schrijven erover. Maar ik vraag me af hoe jij dat vindt. Maar hoe moet je dat nou? Wat moet je daar nou journalistiek mee? Vraag ik me wel eens af. Want het is een soort abstract onderwerp. Moet je het nou zien als iets overdrevens, Amerikaans? Moet je het serieus nemen? Ik worstel daar best wel mee. Ik weet niet wat jij daarvan vindt.
Ja, ik denk dat er twee dingen aan zitten. Aan de ene kant is het inderdaad iets wat Amerikanen houden gewoon enorm van een show. Die houden ook van veel beleven hun verkiezing toch uiteindelijk ook als een show. Noemen dat ook zo. Aan de andere kant is er toch ook een hele serieuze en zorgwekkende onderlaag aan. Hoe groter dat gevoel van een apocalyps wordt en hoe erg het wordt als de tegenstander er is, dat kan gewoon leiden tot geweld. En er wordt voor deze verkiezing regelmatig voor gewaarschuwd. Ik hoop niet dat het zo is. Maar het kan zeker.
Ja, en de klimaatcatastrofe is geen fictie. Kijk, dat is natuurlijk. Dus ik vind dat eigenlijk de meest harde, meest tastbare kant van dat eindtijdsdenken hier. Dat bedoel, nog 4 jaar waarin Amerika niet meedoet aan het tegengaan van opwarming van de aarde. Dat is wel echt serieus. En je ziet dus voor mij, dat is dus ook echt een motivatie voor. We hebben er straks een mooi stuk over in De Groene van deze week. Maar dat is echt een motivatie voor jonge kiezers om naar de stembus te gaan. Dat heeft Laila Frank, die voor ons door Amerika heeft gereisd, ook opgetekend. En weet je, dus en ik merk ook als je met mensen spreekt, mensen gaan niet eens op Biden stemmen omdat ze Biden nou zo geweldig vinden. Die mensen bestaan ook, maar heel veel mensen gaan gewoon op Biden stemmen omdat ze Trump zien als de apocalyps van Amerika. En ze zeggen, weet je, we mogen gewoon niet nog. En die drijfveer, die is zo groot. Daardoor gaan we denk ik enorm hoge opkomst zien. En ik zag laatst iemand die vergeleek Biden is de kill switch, dus de knop waarop je drukt op het moment dat je het allemaal te eng vindt worden. En dat is iets wat veel Amerikanen lijken te doen op het moment.
Ja, nou ja, dat is ook, zou ik zeggen, een goede motivatie om mensen naar de stembus te krijgen. En het klimaatprobleem is... lijkt me prima reden voor mensen om te stemmen. En dat lijken ze ook in enorme aantallen te gaan doen. Dus wie weet, het zou wel eens de grootste opkomst in decennia kunnen zijn. Over een week weten we dat.
Het lijkt er wel op. Ja, dat sowieso. Of we de uitslag over een week weten, dat valt nog zeer te bezien. Maar we gaan inderdaad de allerlaatste etappe van deze verkiezingen in. Die voor mij ook wel echt aanvoelen als existentiële verkiezingen hoor, in Amerika. Dus wat ik zei, waar je mee omgaat, word je wel een beetje mee besmet. Ik heb dat gevoel soms ook wel een beetje.
Ja, nou ja, misschien is het ook wel zo, Casper. Wie weet. Maar volgende week weten we in ieder geval iets meer over hoe het is gelopen op de verkiezingen zelf. En hopelijk weten we dan ook de uitslag misschien nog niet. Maar in ieder geval weten we meer. En wij zijn dan ook weer terug.
Zeker. Ik spreek je over een week. Ik spreek je na de apocalypse of die uitbleef.
Tot na het einde der tijden, Casper.
Yes, tot dan.
U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige 6 afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Deze week komt een speciaal nummer van de Groene Amsterdammer uit, gewijd aan de Verenigde Staten en de aanstaande verkiezingen, met als thema Van wie is Amerika? U kunt dat nummer bestellen op groene.nl/Amerika en dan gaat u geheel voorbereid de verkiezingsweek in. Als u luistert voor woensdagavond 28 oktober, dan bent u nog op tijd voor De Groene Live, een gesprek in samenwerking met Pakhuis De Zwijger. Casper Thomas en ik spreken met campagne-expert Jamila Aanzi en rechtshistoricus Madeleine van Nieuwenhuizen. Dat is om 9:30, te volgen op groene.nl en dezwijger.nl. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer online. En volgende week spreken Casper Thomas en ik met Kees van den Bos na de verkiezingsdag. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.